Goedemiddag, broeders en zusters. Vanmiddag is onze voorganger dominee C. Cornet. Achter het orgel zit David van der Vlies en mijn naam is Hans van der Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 27, vers 1. Psalm 27, vers 1. Na stil gebed, votum en groet, zingen we uit Psalm 56. De versen 1 en 2 uit de oude berijming. Psalm 56, de versen 1 en 2 uit de oude berijming. Na het gebed is de schriftlezing en die is uit Matteüs 5, de versen 3 tot en met 12. Matteüs 5, de versen 3 tot en met 12. De tweede schriftlezing is ook uit Matteüs en dan hoofdstuk 10. De versen 22 tot en met 25a. Matteüs 10. De versen 22 tot en met 25a. Vervolgens zingen we uit Psalm 42. De versen 1 en 3. Psalm 42, de versen 1 en 3. Na de collecte, vervolgens is de collecte, daarna de verkondiging. En na de verkondiging zingen we uit Psalm 68, het zevende vers. Psalm 68, vers 7. Vervolgens is de dankzegging en de voorbeden, de gelovenlijdenis en daarna is de slotzang uit gezang 423. De versen 1 en 4. Gezang 423. De versen 1 en 4. Ik wens u een gezegende dienst.
Thank you. Goedemiddag gemeente, kerkfamilie mag ik ook zeggen, hè? Want we zijn familie van elkaar. In deze bedienst gaat dominee Cornet ons weer voor. Er zijn geen andere mededelingen behalve dan dat we gaan zingen uit Psalm 27 vers 1 en dat de kerkenraad u allen een rijk gezegende dienst wenst.
Er is nu eerst gelegenheid om in een stil gebed de Heer om zijn zegen te vragen. Ook deze middag belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen nu gaan zingen met elkaar Psalm 56, het eerste en het tweede vers uit de oude berijming. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik omringd ben. Aan alle kanten zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. Woorden die ook aansluiten bij het thema voor de prediking waarin het gaat over de vervolging of het vervolgd zijn als gemeente van Christus. Psalm 56, vers 1 en 2.
Thank you.
Laten we nu de Heer vragen om zijn zegen. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook aan het begin van deze dienst mogen wij uw aangezicht zoeken, uw naam aanroepen in ons gebed. Want bij ons is het besef, Heere, dat als wij samen zijn om te luisteren naar uw woord, dat daar van ons uit helemaal niks mogelijk is in het luisteren en ontvangen van uw woord. Dat bij ons ook helemaal niet er een verlangen is naar uw woord, tenzij u dat in ons hart legt. Dat we ook helemaal niet samen kunnen komen om getroost ook samen te komen en zo te luisteren naar uw woord, tenzij dat u zelf erbij komt, bij uw woord, door uw Heilige Geest. Mag dan ook ons samen zijn deze middag in uw naam geheiligd zijn. En schenk ons genadig de hulp van uw Heilige Geest in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het geven van onze gaven. Ja, wees u bij ons, bij alle onderdelen van deze eredienst. Dat dan ook uw zegen daarin mag uitkomen dat uw naam de eer ontvangt. En uw naam krijgt toch de eer als wij alles van u verwachten. En dat we dat ook leren voor ons persoonlijke leven. Dag in, dag uit. Dat wij beseffen, u bent de God die alle dingen schenkt. En wij zijn mensen die alle dingen hebben te ontvangen. Dat we bedelaars zijn, zoals we vanmorgen hebben gehoord. Bedelaars voor elk aards goed en voor elk hemels of geestelijk goed. Wij bidden daarom ook deze dienst om uw zegen, Heere. Wees ons nabij en maakt u het goed. Schenkt een rijke zegen op alles, in bijzonder op de verkondiging. En dat zowel hier als op de bijeenkomsten van uw gemeente, op allerlei plaatsen op deze aarde, op deze dag. Bouw uw koninkrijk. Breid het uit in de breedte. Mag het groeien in de diepte. Laat het zo zijn. Een dag uw naam ter ere. Om Jezus wil. Amen. We mogen nu gaan luisteren naar Gods woord, zoals we dat vinden opgeschreven in het evangelie van Matteüs. We lezen twee stukjes daaruit, Matteüs 5 vers 3 tot en met 12 en Matteüs 10 vers 22 tot en met 25a. Maar allereerst Matteüs 5 vanaf vers 3, de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En dan hoofdstuk 10 vanaf vers 22. Ook woorden van de Heer Jezus. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar, ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben voordat de Zoon des Mensen gekomen is. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Tot zover de schriftlezingen van deze middag. We zullen nu gaan zingen, dat als inleiding op de preek, en u krijgt dan ook tevens gelegenheid uw gave aan de Heere te geven. Psalm 42, vers 1 en vers 3. Evenals de moederhinde, Psalm 42, vers 1. En ook daarna het derde vers, hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. De tekst die het uitgangspunt vormt voor de prediking deze middag is Matteüs 5, vers 10. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Straks na de prediking zingen we Psalm 68, het zevende vers. God zij geprezen met ontzag. 68, vers 7, na het amen. Geliefde gemeente, vanmiddag mogen we opnieuw gaan luisteren naar onderwijs vanuit de bergrede. Ik heb daar vanmorgen als inleiding niet zo heel veel over gezegd, wat de bergrede nu precies is. Wel dat dat dan een reden is vanaf de berg gesproken. Nou, zo is het ook precies inderdaad. En Matteüs heeft een heel groot deel van die reden ook opgeschreven. En dat stukje wat we met elkaar hebben gelezen uit Matteüs 5 is het begin daarvan. Maar vele woorden volgen dan nog op die zaligsprekingen. Heel hoofdstuk 5, 6 en 7. Die drie hoofdstukken in het evangelie van Matteüs vormen de bergrede. En meest bekend wellicht is het begin en het slot. Het begin, nou dat is dan twee keer gelezen, vanmorgen en ook nu weer. Het slot is ook bekend vanwege die gelijkenis van de dwaze en van de wijze bouwer. De een bouwde het huis op het zand en de ander op de rots. En hoe het dan afliep, dat weten jullie ook. Dat is toch niet het enige wat dan weer bekend is uit de bergrede, want een heel bekend gedeelte vormt ook het middenstuk. Er is halverwege het zesde hoofdstuk, waar het Onze Vader staat opgeschreven. Het gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen en ons heeft willen leren. Ook dat is een bekend gedeelte. Maar vanmorgen staan we dus weer stil bij het begin. Ja, de zaligsprekingen in zijn algemeenheid, die veronderstellen we dan bekend te zijn. Maar hoe zit dat eigenlijk met dat tiende vers, de achtste zaligspreking? Wellicht toch wat minder bekend. En zou het minder bekend, zou dat niet het geval zijn, dan toch wel minder geliefd, verwacht ik zo. Want het zalig wie vervolgd worden, dat is toch niet een woord waarbij we gelijk warme gevoelens krijgen. Dat we denken van nou, dat zijn nu woorden die de Heer Jezus ons meegeeft op onze levensweg om ons daarmee te versterken of te vertroosten. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. En toch zijn het woorden die vanmiddag mogen klinken, woorden die de Heer Jezus heeft gesproken om juist ook de band aan hem, om die te versterken. Om ook ons leven weer aan hem te verbinden. Het zij voor het eerst dat we getrokken worden, het zij bij vernieuwing dat we hem weer mogen zien zoals hij is, de zaligmaker. We mogen gaan luisteren naar deze woorden van de Heer Jezus onder het thema: het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. En dat zijn woorden die dan ook rechtstreeks terug te vinden zijn in het Matteüs Evangelie, de tweede schriftlezing, hoofdstuk 10, vers 25, de eerste zin daarvan. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Twee aandachtspunten daarbij. 1. Vervolgd. 2. Zalig. Te beginnen dus bij dat punt van vervolging. Want zo begint toch de zaligspreking, het tiende vers. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. Het is met deze achtste zaligspreking dat de Heer Jezus tot een afsluiting komt van de zaligsprekingen die hij zo aan het begin van deze bergrede heeft gesproken. En die zaligsprekingen die vormen een karakterschets van hoe nu een christen is, hoe hij eruit ziet. Zij zijn arm van geest, zo hoorden wij vanmorgen, geestelijke bedelaars. Maar dat komt ook uit in die andere zaligsprekingen, wat voor houding dat is. Dat zijn de treurenden vanwege hun zonden, dat zijn de zachtmoedigen, want zij geven de leiding van hun leven over in handen van de Heere. Iedere gelovige zal door de genade van God iets van al die acht zaligsprekingen in zijn leven ook verwerkelijkt zien worden. Ja, zelfs steeds meer en meer. En dan met de achtste zaligspreking in het tiende vers komt de Heer Jezus tot een afronding van die profielschets, laten we het zomaar noemen, die hij heeft gegeven van een christen, van een discipel van hem. En dat het een afronding is, dat kunnen we zien uit de tweede helft, waar dan namelijk staat dat voor hen het koninkrijk der hemelen is. Het is eenzelfde slot die ook te lezen is in het derde vers, de eerste zaligspreking. Want ook daar zegt dan de Heer Jezus, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En dat komen we wel vaker tegen in de Bijbel, een stijlfiguur waarbij woorden van het begin aan het slot worden herhaald. En daarmee is als het ware de cirkel rond en dat duidt dan op een zekere eenheid en dan komt het tot een afronding. Maar de Heer Jezus, hij heeft ook wel geweten dat juist die laatste woorden die hij hier spreekt, nou niet bepaald de gemakkelijkste zouden zijn voor de hoorders. En dan volgt dan direct op die achtste zaligspreking nog een nadere verklaring die de Heer Jezus daarbij geeft. Het 11e en het 12e vers. En dan wordt ook wel, omdat ook dat vers, vers 11, samen met vers 12 ook dus met zalig begint, dat de negende zaligspreking genoemd. Maar het is in feite een uitleg, een verbreding van wat de Heer Jezus in het 10e vers al gesproken heeft. Maar daarmee heeft de Heer Jezus intussen wel iets heel belangrijks, iets wezenlijks gezegd over het leven van een christen. Wat de Heer Jezus in die achtste zaligspreking zegt, dat vindt hij net zo kenmerkend voor een christen als die andere zeven die al daarvoor af zijn gegaan. Een christen is evenzeer arm van geest, zachtmoedig, vreedzaam als vervolgd. Ergens lijkt dat natuurlijk niet helemaal te kloppen, want hoe kan dat nu? Die eerste zeven, dat gaat toch om een karaktereigenschap, iets van hoe een christen van binnen eruit ziet en hoe hij dan zich ook kenbaar maakt aan de mensen om hem heen. En die achtste, dat is toch juist iets andersom. Dat is iets wat een christen overkomt van buitenaf. Maar toch is juist datgene wat dan ook een christen zal overkomen niet los te maken van hoe hij innerlijk is, van binnen, door genade. Het is juist wie hij uit genade mag zijn, dat er verzet uit de omgeving op hem afkomt. En dat heeft te maken met het feit dat hij bij Christus hoort. En dat verdraagt de wereld niet. Immers, heel de wereld leeft toch in opstand tegen God? Jawel, zo is het. Er is geen mens die God zoekt, zo zegt de Bijbel. Dat betekent dat alle mensen vanuit zichzelf in opstand zijn tegen God. Maar komt er dan iemand in hun midden wonen die God wel zoekt, die luistert naar God, die buigt voor deze God, dan wordt hij aangemerkt als een verrader. En net zozeer de woede van de natuurlijke mensen gericht tegen God, keert dan de woede van zo'n natuurlijk mens, mens zonder God, zich ook tot degene die juist God wel dienen en vrezen. Dat is onvermijdelijk. En daarom is het ook een vaste eigenschap te noemen van ieder die de naam van Christus aanroept en in hem gelooft, dat er tegenstand, tegenkanting te verwachten is. Nu we dat zo zeggen, kan het best zijn dat u of jij denkt, maar ho, geldt dat dan ook voor mij? Ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo in mijn leven, iets van tegenstand of moeite van buitenaf. Laat staan dat ik dat vervolging zou durven noemen. En nu horen we dus die woorden van de Heer Jezus die daar zo stellig zegt, zalig zijn die vervolgd worden en dat heeft dus te maken met iedere christen. Maar hoe kan ik dan zeggen dat ik een christen ben, als ik niks van die vervolging of van die tegenstand ervaar in mijn leven? Nou, dat is best een zaak die eens mag klemmen op ons hart. Want het is toch zo, wie werkelijk geen negatieve gevolgen ondervindt vanwege het belijden van Christus' naam, dat hij of zij zich dan te onderzoeken heeft of hij daadwerkelijk christen is en als christen leeft. Want het kan ook zo zijn dat de godsdienst achter de voordeur wordt gehouden. Dan merkt de omgeving inderdaad er weinig of niks van dat wij christen zijn. Maar stelt u zich dan maar de vraag of het christen zijn überhaupt iets is wat achter de voordeur gehouden kan worden. Jawel, dat wordt vaak wel gezegd in onze maatschappij. Laat de geloofsovertuiging maar zijn iets achter de voordeur en kom daar zeker niet mee in het openbaar. Maar dat staat lijnrecht op wat de Heer Jezus even verderop in de bergrede ook aan onderwijs geeft, vers 13 en volgende, waar hij zijn discipelen noemt het zout van de aarde en het licht van de wereld. Woorden die we nu niet verder kunnen uitwerken, maar wel woorden die al aangeven, alleen al vanwege het feit hoe ze daar klinken, die ook dan sprekend zijn, waarmee wordt aangegeven dat een christen merkbaar en proefbaar aanwezig is in de samenleving. Als het dan zo duidelijk is dat een christen zichtbaar moet zijn en vanwege dat opvallend zijn als christen in de samenleving ook vervolgingen te ondervinden heeft, is het vervolgens nu ook wel goed om eens even na te gaan van hoe kunnen dan die vervolgingen, die tegenstand, op ons afkomen? Want het kan ook zomaar zijn dat die verwarring bij u leeft van ik ervaar geen vervolging, geen tegenstand, hoe weet ik dan dat ik christen ben, dat we te veel onze gedachten nog hebben gefocust op die verschrikkelijke vervolgingen zoals we lezen in de kranten. Verslagen of nieuwsberichten die dan zo eens doordruppelen en bij ons binnenkomen over openlijke vervolging. Als het gaat om de strafkampen in Korea bijvoorbeeld. Of als het gaat om de martelingen ergens in een land in Afrika. Of als het gaat om de kogel die een christen moet krijgen vanwege zijn geloof. Dat zijn vreselijke vervolgingen. En daar hebben we met recht voor te schrikken. Jazeker. En we mogen God bidden of hij zulk een openlijk geweld ver van ons houden wil. Tegelijk mogen we ook bidden voor degenen die zo openlijk moeten lijden. Maar toch is dat niet de enige vorm van vervolging zoals die op ons af kan komen. Zien we ook niet in eigen land dat de zogeheten streng gelovige christenen bespottelijk worden gemaakt? Of in ieder geval bekrompen worden genoemd. Denk dan maar eens aan de discussies rondom abortus. Rondom het vrijwillig levenseinde. Het gesprek, of nou beter gezegd, de discussie over wat nu huwelijk is en huwelijkstrouw en hoe zwaar dat moet wegen. De koopzondagen. Moet ik nog meer noemen? Denk maar even terug dan aan januari, heel de discussie rondom die Nashville-verklaring. Op allerlei manieren is er ook in ons land wel te merken dat wat dan streng gelovig wordt genoemd, en zo wordt dan ook gekeken naar de christenen, dat die steeds meer die christenen als spelbrekers worden gezien. En dat voedt dan toch weer op een of andere manier de wens onderhuid om die bevolkingsgroep op een of andere manier te treffen. En dat merken we ook. Bijvoorbeeld treffen in de portemonnee. En denkt u dan maar eens aan de subsidies die op slot gaan voor allerlei christelijke organisaties. Daar rijst steeds meer weerstand tegen op in onze maatschappij. Of denk ook aan een kritische houding die er al meer ook openlijk is tegen bepaalde christelijke verworvenheden. In het bijzonder de vrijheid van onderwijs. En dat daar ook een eigen toelatingsbeleid mag gelden op de christelijke scholen. Ook dat zijn dingen die steeds weer op de agenda komen of waarover wordt gesproken en waarvan dan men nu vindt dat het eigenlijk niet kan. Maar ook hierin, en daar gaat het mij nu om, dat zijn dan ook zaken te noemen die vallen onder het gesmaad en het vervolgd worden om Christus wil. Nou, we zouden het nog een stap dichterbij kunnen brengen bij huis over waar vervolging of smaadheid ondervonden kan worden. Ik denk aan de situatie dat thuis wel de predikant wordt besproken, maar niet het gebrachte woord. Wat wordt het dan moeilijk in zo'n situatie wanneer je met vruchten mogen luisteren naar een prediking, iets van God nabijheid hebt mogen ervaren en je weet dat ik kom thuis, maar ik kan er niks van kwijt. Sterker nog, al zou ik daarvan iets zeggen, het wordt eerder verdacht gemaakt en het wordt onder de tafel geveegd dan dat men daarin mij hoort. Ja, wat zou het vreselijk zijn als je te horen krijgt of je proeft het zonder dat het wordt gezegd. Jij belijdenis doen? Met andere woorden, nou, dan mag er nogal heel wat veranderen in je leven. Of jij heiligavondmaal vieren? Denk je dat dat samen kan met de manier waarop jij leeft? Nou, als er zo'n houding is van christenen tegenover christenen, is er ook in sprake van lijden. En wat verdrietig is dat ook, als christenen elkaar de maat nemen. Daar hebben we ons dan van te bekeren. En God te vragen of hij oprecht mededogen en barmhartigheid wil geven met onze broeders en zusters. Om op een opbouwende manier het goede voor elkaar te zoeken. Nou, zo heb ik, hoop ik, duidelijk gemaakt dat vervolgingen, smaadheid, lijden omwille van de naam van de Heer Jezus allerlei vormen kan aannemen. En het bijzondere is nu dat de Heer Jezus hier overal onderwijs geeft, dat onderwijs vanaf de berg, terwijl veel van die volgelingen die daar nu om de Heer Jezus zijn verzameld, nog helemaal geen idee hebben van wat hen te wachten staat. Maar, zo weet de Heer Jezus het, ze moeten het wel weten. En wij met hen. En het is opvallend dat telkens weer in het evangelie de Heer Jezus daarop terugkomt en erop wijst welke omstandigheden er zullen komen. En een van die andere plaatsen is dus Matteüs 10, waar we van hebben gelezen. Maar er zijn nog wel meer hoofdstukken aan te wijzen ook. En de vraag die uit dit alles wat nu tot ons komt, die we hebben te stellen is, ben ik nou bereid als discipel van de Heer Jezus Christus omwille van zijn naam te lijden? Om verdrukking te verdragen? Of haak ik dan af? Het luistert dan vervolgens wel nauw om te kunnen zeggen of de moeite en tegenstand die ik ervaar ook daadwerkelijk voortkomt uit het belijden van de naam van de Heer Jezus. Want het is de apostel Petrus die in zijn eerste brief de volgende woorden heeft opgeschreven. Laat niemand van u lijden als een moordenaar, of als een dief, of een kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Daarmee is gezegd, vooral dat laatste, als je een bemoeial bent, een bedweter die zich overal inmengt, ja, dat dat ook een bepaalde weerstand natuurlijk kan oproepen bij de mensen om ons heen, waardoor zij zich ook lelijk gaan gedragen naar ons toe. En laten we toch maar eerlijk zijn, als wij al allergisch zijn voor dat opgestoken vingertje van pas op, dat mag niet, hè, dat doen we hier niet. Ja, hoeveel te meer hebben we dat te verwachten bij mensen die niet van de kerk zijn en dan in ons leven, in onze houding, in onze woorden iets proeven van jij doet het verkeerd en wij doen het goed en je moet maar doen zoals wij zijn. Ja, dan komen de christenen bekend te staan als de fijnen, als die moraalridders, als degene die altijd alles beter weten. Maar er gaat weinig aantrekkelijks van uit natuurlijk van zo christen te zijn en zo een spiegel te zijn voor de naaste. Hoe waar het ook kan zijn. Het vraagt toch een andere houding in onze omgang met de naaste. Dat we niet ons boven de ander stellen, maar dat het een ontmoeting is waar we naast iemand staan. Op gelijke hoogte en niet vanuit de hoogte op iemand neerzien en zo iemand aanspreken. Ja, want hebben wij iets van die houding waarbij wij ons beter zouden weten of vinden, dan hoeft het ons toch ook niet te verwonderen dat als een christen in openbare zonde valt, dat dan de wereld om ons heen huilt als wolven vanwege wat daar nu gebeurt, omdat ze dat nu zo leuk vinden om te zien. Maar het is iets vreselijks, want dan wordt de naam van de Heer Jezus gesmaad door ons eigen toedoen. Dus om die willen hebben wij niet te lijden. Daar waarschuwt ook de Heer Jezus voor bij monden van de apostel Petrus. Het lijden dat daarentegen de Heer Jezus als kenmerkend voor een christen aanwijst, is dat het gaat om een vervolgd worden om de gerechtigheid. En die woorden zijn wel van belang, om de gerechtigheid. Een christen is iemand die gerechtigheid, dat is hier gehoorzaamheid aan Gods wet aan Gods woord heeft geleerd. En dat is dan niet een gehoorzaamheid aan het spreken van de Heere, omdat ik bang ben dat hij mij zal straffen als ik ongehoorzaam ben. Nee, het gaat hier om een gehoorzaam zijn uit liefde tot God. Omdat hij mij in Jezus Christus heeft opgezocht, mij de zaligheid wil schenken. Omdat hij zo goed voor mij is, wil ik nu ook zo graag hem lief hebben en dan luisteren naar zijn woord, dat er zo gerechtigheid in mijn leven komt. En wie dan zo de Heere God mag dienen, die mag dan ook een beetje gaan lijken op hoe de Heer Jezus zelf op deze aarde geleefd heeft. Hij heeft volmaakt God gediend. Zijn leven wordt één en al zichtbare gerechtigheid. Volmaakte liefde en gehoorzaamheid naar zijn hemelse vader. En let wel, hoe hebben de Joden in zijn tijd daarop gereageerd? Nou, ze hebben zich geërgerd aan één stuk door bijna. Aan die leefwijze die de Heere Jezus hen liet zien. Want wat was er aan de hand? Velen in de dagen van de Heere Jezus dachten dat zij wel goed en oprecht en vroom voor de Heere leefden. Maar telkens weer in de ontmoeting met de Heere Jezus leek het wel of de Heere Jezus daar dwars doorheen prikte. En hun schijnheilige levenshouding aan het licht bracht. En zo was het ook. Want het leven van de Heere Jezus was zo anders wat betreft de bron waaruit werd geleefd. De Heer Jezus, hij mocht de Heere dienen uit een rein hart. Maar de mensen die de Heer Jezus zo vaak ontmoette, dat waren mensen die hun leven als het ware in de steigers hadden gezet. Er alles aan deden om de buitenkant mooi en spik en span eruit te laten zien. Maar de Heer Jezus wist het wel van binnen, daar is het niet goed. Maar dat de Heer Jezus zo in ontmoeting met de mensen kwam, daar hebben de vele van de godsdienstige Joden in die dagen zich aan geërgerd. En daarom werd de Heer Jezus ook vervolgd, notabene door zijn volksgenoten, die ook geloofsgenoten zouden genoemd kunnen worden. En hij kreeg te maken met vervolging die bestond uit smaad en uit valse beschuldigingen. Uit spot en uit belachelijk maken. Zo werd geprobeerd die goede naam van hem, de Heer Jezus, door het slijk te halen. En laten we er maar op bedacht zijn, daar begint telkens toch de vervolging mee. Als er iemand is aan wie ik mij erger, dan is het makkelijkste om daarmee te beginnen dat ik die ander kleineer. Belachelijk maak. En wat dan weer gebeurt met dat zo bespottelijk maken, klein maken, is dat iemand van een persoon wordt gedegradeerd tot een ding, een voorwerp, waarmee je straks alles kunt doen en laten waar jij zin in hebt. Dan hoeft er maar iets te gebeuren, dan slaat de vlam in de pan. En dan blijkt opeens dat naast het psychische geweld ook fysiek geweld toegestaan lijkt. Dan volgt op het bespotten en dergelijke, het bespuwen, het slaan, het vastbinden, het doden. De Heer Jezus, hij werd uiteindelijk gekruisigd. Nee, dat zijn geen zaken om naar te verlangen. Dat zou een verkeerde uitleg zijn van het zalig spreken van de Heer Jezus daar in Matteüs 5 vers 10. We lezen ook op een andere plaats in het Nieuwe Testament dat elke bestraffing, al komt die dan in dat geval van God, schijnt op datzelfde moment niet een zaak van blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Nou, als het al geldt om iets van tegenslag dat God op ons levenspad geldt, hoeveel te meer geldt het dan voor tegenslag van vijanden dat op ons afkomt? Dan zijn we daar niet blij om, maar dat stemt tot droefheid. Een christen zoekt het lijden dan ook niet op. Dat is al te dwaas. Dat is de dwaasheid van een zelfmoordterrorist die zichzelf opblaast en dan denkt in het paradijs te komen. Maar toch kan en zal een christen niet voor de vervolging weglopen. En hij mag zelfs in het midden van verzoekingen, in het midden van gevaren, ook een zekere vreugde ervaren in zijn hart. Namelijk de vreugde dat het hem genoeg is om te worden als zijn meester. Het is hem genoeg zo te zijn. En genoeg, dat wil dan zeggen, het hoeft niet meer, maar het hoeft ook niet minder te zijn. Laat mij maar zijn zoals mijn meester was, door mensen wel bespot en veracht, maar niet door God. En als het zijn weg was om door het lijden heen de heerlijkheid binnen te gaan, dan is het toch ook mijn weg en voor mij ook een voorrecht om hem, mijn meester, op die weg te volgen, door het lijden heen, naar de hemelse heerlijkheid. En over die hemelse heerlijkheid, daar mogen we nu verder van horen in dat tweede punt van de preek, zalig. Want Heer Jezus, hij zegt het, zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Het is bijzonder dat Heer Jezus niet alleen waarschuwt en niet alleen voorbereidt op vervolgingen, maar dat hij dan met deze woorden ook troost gaat bieden. Dan moet u maar denken aan een weegschaal. Aan de ene kant is dan het lijden en wat kan dat vreselijk zwaar drukken. Maar daartegenover plaatst dan de Heer Jezus de troost en dat is het gewicht van de zaligheid van het hemels koninkrijk dat hij in het vooruitzicht stelt van al degenen die moeten lijden omwille van het belijden van zijn naam. Daaraan te denken, aan de toekomst die wacht, dat geeft werkelijk reden tot vreugde en tot blijdschap. Wetend dat het loon groot is in de hemelen, zoals we dat ook in vers 12 lezen. Loon, dat is niet een loon naar verdiensten, omdat ik me dan in tijden van moeite staande heb weten te houden. Nee, het is een beloning uit genade. Het is de manier waarop God de Vader zijn liefde wil tonen, zoals alles wat hij in ons leven schenkt, voortkomt uit zijn liefde. Zo is ook het loon dat een christen ontvangen mag, iets wat voortkomt uit zijn gevende liefde. Daar is dan niks van mij bij, of ook geen verdienste van mij. Maar dan mag ik me wel aan vastklampen aan datgene wat God in het vooruitzicht stelt, zoals ook de Heer Jezus dat gedaan heeft. Want opnieuw zijn dat woorden uit Hebreeën 12, waar we lezen over de Heer Jezus, dat hij om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Zoals de Heer Jezus hemelse eer en heerlijkheid ontvangen heeft, door het lijden heen. Nou, zo zal het dus ook zijn voor ieder die bij de Heer Jezus hoort, door een ware geloof, dat hij of zij die hemelse heerlijkheid ontvangen zal. En wat die heerlijkheid concreet nu inhoudt, daar heeft de Heer Jezus ook onderwijs over gegeven, juist ook in de zaligsprekingen. Wat dan in vers 10, de tweede helft, genoemd wordt, het ontvangen van het koninkrijk der hemelen, dat kunnen we verder uitgewerkt vinden in die andere zaligsprekingen, die ook iets vertellen over dat koninkrijk der hemelen. Nou, vers 3, dat hebben we al gezien, dat heeft dan eenzelfde slot als vers 10. Wanneer we dan de tussenliggende versen, dan komen we daar telkens aspecten tegen van dat leven in Gods koninkrijk. Dan lezen we dus bij vers 4, de tweede helft, dat de Heer Jezus zegt, zij zullen vertroost worden. En dat is een getroost worden vanwege het verdriet over de zonde. Een verdriet die elke dag op deze aarde nog wordt meegedragen. Denk maar aan de verzuchting van de apostel Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij nu verlossen uit het lichaam van deze dood? En dat is een klacht van de apostel, omdat hij merkt dat de zonde hem altijd zo nabij is. En hij wil het zo ver van zich laten, maar het is dichterbij dan hij zelf wil. En daarom is er een hartelijke droefheid in zijn leven, die naar Gods wil leert vragen. En dan zegt de Heer Jezus over die droefheid, die tranen die daarbij horen, dat die zullen worden afgewist in het koninkrijk der hemelen, dat de kinderen mogen ontvangen. En dat volle ontvangen van het koninkrijk, de volle openbaring ervan, ja, dat zal zijn als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Maar dan zal het ook duidelijk zijn dat er niet één traan meer over zal blijven. En dan een ander aspect van het koninkrijk der hemelen vinden we in vers 5b. Waar het gaat over een erfenis. En dat is de erfenis van de nieuwe aarde. De aarde die door God zal worden toebereid. Dat als de Heer Jezus teruggekomen is op de wolken van de hemel, zal heel deze wereld door vuur vergaan. Als het ware opnieuw geboren worden. En op die nieuwe aarde die God dan tevoorschijn zal roepen, zal God al de gelovigen een woonplaats geven. Dat is de erfenis waar naar uit mag worden gezien. Dat is ook de aarde waarvoor geldt dat daar geen vervolging en geen bespotting of welk lijden ook meer te vinden is. En aan dat vooruitzicht mogen we dan ook weer het volgende aspect van 6b verbinden. Waar het gaat over een verzadigd worden. En dat betekent een vol zijn van gerechtigheid. Gerechtigheid, gehoorzaamheid, waar nu nog zo naar verlangd wordt. Een heiligheid om voor God de Heere, zonder dat maar iets ertussen ligt of komt tussen mij en hem. Die status, die zal dan worden bereikt op die dag dat God die aarde als woonplaats heeft bereid en gegeven. Ziet u daar ook al naar uit? Om zo voor hem te mogen leven zonder dat er nou een sprake is van zonde en allerlei zondige bijbedoelingen in het leven. Wie dan op de Heer Jezus mag gaan lijken, die zal ook iets van zijn barmhartigheid gaan uitstralen en uitdelen. Dat lezen we in vers 7. Barmhartigheid. Dat is warm van hart zijn, vol bewogenheid met de medemensen. Nu al. Ja, want wie hier nu op deze aarde geen barmhartigheid kent, ontferming dus heeft voor een mens in nood, ja, die onderzoeken zichzelf of hij wel de barmhartigheid van God persoonlijk heeft ontvangen. Maar wie in waarheid aan Christus verbonden is, die mag zich dan voor eeuwig geborgen weten in God barmhartigheid, in zijn warme ontferming. Het luisteren naar de klop van de Vaderhart, alsof je het hoofd tegen zijn borst mag leggen en het horen hoe daar het hart klopt van liefde en ontferming en bewogenheid. Maar wie die warme hartslag van God mag ervaren in zijn koninkrijk, ontvangt niet alleen vertroosting uit wat je dan mag voelen of ervaren. Daar komt ook nog een ander aspect bij, vers 8b, dat ik hem mag zien. Ja, daar kunnen we hier op aarde nauwelijks iets van voorstellen. Hem te zien die mijn ziel heeft lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ach, wat kan daar naar uit worden gezien? Wanneer zal die dag nu komen om hem te zien? En zolang wij nog hier op deze aarde zijn, mogen wij hem ook zien. Maar dan is het nog een zien door geloof. Maar eens toch zal de dag komen dat het zien van het geloof overgaat in het zien met het oog. Om hem te zien die mij uit de duisternis heeft overgebracht tot zijn licht. En wie God mag zien, komend in zijn koninkrijk, die mag ook weten en ervaren dat hij, dat zij, tot Gods kind is aangenomen. Vers 9b. Ook die rijke zegen hoort bij de weldaad van het ontvangen van Gods koninkrijk, om daar binnen te gaan. Kan hier op aarde wel eens te hoog gegrepen zijn om dat nu door het geloof te mogen zeggen. Ik, tot Gods kind aangenomen. Ach, die verwondering die dan hier op aarde er is, die zal toch ook in eeuwigheid het nog wel zijn. Er zal toch ook een eeuwigheid voor nodig zijn om God daarvoor te danken. Dat hij mij tot kind heeft geadopteerd. En dat omdat hij zijn eigen zoon daarvan wilde afstaan. Op plaats vervangen de straf te dragen die het anders voor mij eeuwig onmogelijk zou maken bij hem te komen. Nou, het zijn al die weldaden die we nu in korte lijnen hebben genoemd, die samenkomen in het spreken van vers 10b, het ontvangen van het koninkrijk der hemelen. En dat het ook vanmiddag mag worden gezegd tegen u, dat betekent dat God het u en jou aanbiedt. Want deze zegeningen, die zijn er. Dat is niet fictie, dat is feit. Die zijn er voor ieder die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die zijn er voor ieder die de zaligmaker nodig leert hebben vanwege de zonde en de schuld die van nature op mijn hart liggen. En dat betekent ook dat in de prediking, wanneer nu over deze zaken gesproken wordt, het koninkrijk van God ook heel dichtbij komt, nabij u. De zaligmaker laat de klop van zijn liefde op u, op jouw hart horen, nu. En hij wil laten horen dat er in hem, in het geloof in Jezus Christus, onvoorwaardelijke toegang te vinden is tot dat heerlijk hemels koninkrijk. Dat blijft tot in alle eeuwigheid. Erken dan toch dat hij God is. En buigt u zich toch neer onder zijn gezag. De Heere roept u en jou op om naar hem terug te keren. Maar waar is dan de zondaar die uit zichzelf zal zeggen, nu sta ik op en nu zal ik naar hem toe gaan en zijn koninkrijk binnengaan? Ja, dat wil ik wel, wat ik nu hoor, en dat zal ik zoeken. Het lijkt zo gemakkelijk gezegd en gedacht van, nou, dat is ook wel wat voor mij en ik zal daar eens op uitgaan en nou, dan komt het wel goed met mij. Maar dan is opnieuw het woord van de Bijbel wat ons zo dwars kan zitten als we dan toch horen dat er niemand is die nu uit zichzelf die stap naar God de Heere zet. Dat betekent dat Gods leiding en Gods werk in mijn hart en leven ervoor nodig is door de Heilige Geest om mij daadwerkelijk uit te drijven naar de zaligmaker toe. Want anders ben ik met geen mogelijkheid van mijn plaats te krijgen. Dan blijf ik volharden in mijn opstandigheid. Maar toch mogen we hiervan horen om daar toch mee werkzaam te zijn. Maar hoe dan? Door dan maar naar de Heere toe te gaan en te zeggen, Heere, ik hoor van die rijke zegen die u keer op keer aanbiedt, ook aan mij. Maar ik weet ook en ik merk het ook en u zegt het mij ook, bij mij is er helemaal geen wil om te luisteren naar die woorden en om te verlangen naar die zaligheid die u aanbiedt. Maar toch, omdat u het zegt en omdat ik het hoor, bid ik tot u en komt u alstublieft maar in mijn hart. Zo mag dan de nodiging van het evangelie beantwoord worden met de klop van uw gebed. Dat God het mag zien in uw hart en leven dat er een zondaar is die het nou zelf niet kan. Maar van God de Heere moet krijgen. Ja, en inderdaad dan, wanneer er niks mij over is dan die arme geestelijke bedelaarshouding, dan kan God komen. Dan wil hij ook zijn genade kwijt. Dan mag het zo rijk ervaren worden dat er vergeving is. Zaligheid, heerlijkheid, bij God door Jezus Christus. En dan wijst de Heer Jezus op deze zaligheid niet alleen als was het maar toekomstmuziek. Dat we nog heel lang moeten wachten om die zaligheid binnen te gaan, wanneer we sterven zouden of wanneer de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Nee, van deze zaligheid die de Heer Jezus heeft bereid en klaargemaakt, mag ook in dit leven al iets worden geproefd. Daarom roept de Heer Jezus in vers 12 ook op om blij te zijn en je te verheugen in de tijden van vervolging. Er wordt niet gezegd die blijdschap komt er pas daarna. Nee, die mag er nu al zijn. Als voorbeeld zouden we kunnen denken aan wat Paulus en Silas overkwam. Toen zij op zendingsreis waren en ze werden in Filippi gevangen gezet. Met bebloede ruggen zaten ze daar in het meest donkere hol daar in die gevangenis. De voeten in het blok. En wat gebeurde daar toen, midden in de nacht? Toen mochten zij, Paulus en Silas, samen God loven en prijzen. Ze zongen tot eer van God. En de gevangenen die ook daar in de gevangenis waren, die luisterden naar hen. Nee, dat is niet een lofzingen van God omdat ze nu zo blij waren, omdat ze een zere rug hadden en er meest ellendig aan toe waren. Nee, dat lijden zelf en die ellende die ze te dragen hadden, daarin is geen eer op zichzelf. Maar er was wel een eer in voor hen in die zin dat ze mochten weten dat ze nu iets van Christus lijden mochten dragen en daarin aan hem gelijk zijn. Dat zijn de woorden die ook het thema dan vormen voor de preek van vanmiddag. Het is dan mij toch genoeg te weten dat ik ook in het lijden mag worden als mijn meester. Genoeg, dat is, ik zoek het niet op, maar ik draag het wel. Genoeg, dat is, ik stel mij er tevreden in dat ik iets van Christus' smaadheid mag dragen. Meer nog, ik verblijd mij erin dat Hij mij waardig keurt om Hem op die weg van lijden na te volgen. Genoeg, dat is, dat ik dan niet opstandig ben in mijn ellende. Maar stil sla ik mijn betraand oog op Hem, die voor mij zo zwaar wilde lijden. Op Hem die voor mij de weg naar het hemelsvaderhuis geopend heeft. Genoeg, dat is ook hier dan wellicht verzadigd worden met leugens, met laster, met lijden. Maar straks verzadigd te worden met voorspoed, met vreugde en met vrede die alle verstand te boven gaat. Daarom zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Amen. De Heere danken en bidden. Opnieuw buigen wij ons voor u, u de heilige God, de drie-enige God. Wat is dat werk van de zaligheid toch volkomen bij u, door u, Heere Jezus, tot stand gebracht. Er is werkelijk een volle zaligheid en u bewaart die zaligheid voor uw kinderen en u bent het ook die uw kinderen bewaart voor die zaligheid. Die erfenis die wacht van het hemels koninkrijk. Laat dan niemand van ons buiten dat koninkrijk staan. Laat het toch niemand van ons gebeuren, Heere God. Dat we te laat zijn. Nou kloppen op de deur en roepen zullen, Heere, Heere, doe ons open. En u tegen ons zult zeggen, ik ken u niet van waar u bent. Heere, wij vragen u, leg het evangelie ook van deze middag in ons hart. En doe ons buigen voor u, die de koning der koningen bent, de Heere der heren. Het ging over vervolgingen en verdrukkingen waarover wij onderwijs ontvingen. Het kan zijn ter voorbereiding, heren, dat u ons deze woorden liet horen, of ook ter vertroosting in datgene wat we al mee moeten maken. Hoe het ook is, heren, vervolging komt op uw gemeente af. Ver weg of dichtbij. En wij dragen in het bijzonder ook al die broeders en zusters op die vervolgd worden en dat aan de lijve ondervinden. In onze ogen is dat een meest zware vorm van lijden. En we denken, hoe zouden wij dat ooit kunnen volhouden wanneer ons dat zou overkomen? Gelijk, heren, het gaat toch wel om dezelfde vijand die uw kerk hier op deze aarde belaagt. Of het nu is in landen waar zo'n openlijke vervolging is, of in landen waarin wij ook mogen wonen, een land als Nederland, waarin ook de Satan er is, maar hij is als een engel des lichts en hij verleidt ons als het even kan. En hij brengt ons van de waarheid van uw woord af. En hij laat ons geloven dat het allemaal wel meevalt en dat we ons het allemaal wel kunnen laten overkomen als we ons maar een beetje stilhouden en dat we ons dan niet druk hoeven te maken om allerlei ethische kwesties of allerlei onrecht dat zich afspeelt in de maatschappij. O heren, zo gemakkelijk worden we door die geest van gemakzucht en van wegkruipen bezet gehouden. Vergeef ons dat en geef ons ware liefde. Tot u en tot onze medemens. Tegelijk ook, heren, bewaar ons ook weer voor roekeloosheid. Dat we zouden denken dat wij wel ons even kunnen laten horen. Want daar waarschuwt u ons toch ook voor. Dat al zouden wij brandstapels beklimmen, maar we hebben de liefde niet. Het heeft geen waarde voor u. Wij bidden u, heren, voor andere lijden dat er ook is op deze aarde. Lijden door natuurgeweld. Als we weer hoorden van een volgende cycloon die aan land is gegaan nu in India, nog maar kort nadat er twee cyclonen zijn geweest in Mozambique. De ene natuurramp volgt op de andere. Wij horen daar in uw voetstappen, Heere Jezus. Laat het voor ons een reden des te meer zijn om ons toe te bereiden, u te ontmoeten. Maar Heere, tegelijk we bidden u ook hartelijk voor degenen die lijden moeten, vanwege al het geweld, al het lijden dat hen treft. Vaak zonder dat nu aan te wijzen is waarom het is en hoe het ontstaat en hoe het nu kan, dat uw hand toch ook al deze dingen bestuurt. De vragen kunnen zich opstapelen. Maar wilt u maar tonen, heren, dat u de rechtvaardige God bent, die vol liefde is voor onrechtvaardige mensen, zodat wij stil worden voor al hetgeen wat u stuurt of gebeuren laat. Wij bidden u ook voor de week die nu aangebroken is. Als de werkweek weer begint. De kinderen, de jongelui naar school gaan. Na een vakantieweek, dan moet daar ook wellicht weer even de juiste setting voor gevonden worden. Wilt u daarbij helpen? Geeft u weer vreugde op school. Zegent u allen die in het onderwijs ook werkzaam zijn. Mogen zij met nieuwe energie ook weer voor de klas staan. Misschien zijn er ook wel kinderen of jongelui die daar heel erg tegenop zien. Om juist na zo'n week van vakantie weer naar school te gaan, omdat daar een heel onveilig leefklimaat is. Als er sprake is van pesten, van buitengesloten worden uit de groep. Heren, wat is dat erg en wat is dat verdrietig. Wilt u dat alsjeblieft geven dat dat ophoudt? En dat een gewaardeerde plaats, zoals ieder ander in de klas, in de groep, ontvangen mag worden. Ook bidden wij, heren, voor degenen onder ons die zich eenzaam weten. Eenzaamheid op jonge leeftijd of op hoge leeftijd, of op welke leeftijd dan ook daartussenin. Hoe kan in juist dit jachtige leven dat wij hier leiden, de eenzaamheid toeslaan? Iedereen is druk en wie ziet mij? Wij dragen al de eenzamen, ook onder ons, hartelijk aan u de Heere op. En geeft u ook een omzien naar elkaar. Dat we elkaar niet vergeten. Dat we als aan iemand denken. Niet alleen bidden, maar ook eens een bezoekje brengen. Maak ons daarvoor bereid, Heere, want anders leven wij ons eigen leven. Zegen zo ons in alles wat ook deze week weer op ons pad komt en hoe we in het leven staan. Wij bidden u ook, Heere, bewaar ons deze aankomende week ook weer voor de zonden. Leer ons u te volgen. En mogen wij in ons leven dat beeld van het christen zijn, het beeld van u, de Christus, al meer gaan vertonen. Vergeef ook alstublieft al onze zonden. Ook de zonden van deze dag, van dit uur in uw huis. Bedek het met uw bloed, Heer Jezus, dat we rein mogen zijn door uw opoffering van het leven. En hoort u ook genadig ons bidden, omwille van dat offer dat u hebt gebracht, Heer Jezus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij zullen nu ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zal onze slotzang zijn, gezang 423, vers 1 en 4. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. En ook het vierde vers, Heer, neem gij ons in uw hoede. 1 en 4 van gezang 423, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Vang u met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.